We lezen iets uit het prachtige Bijbelboek Jeremia. We zijn de vorige keer gekomen tot en met hoofdstuk 13. We zouden er bij 14 kunnen beginnen, maar ik ga over 14 alleen een paar woorden zeggen. En dan ga ik iets lezen uit 15, uit 16 en uit 17. Jeremia. Hoofdstuk 14 gaat over een grote droogte. Dat is een enorme droogte geweest in die tijd van Jeremia. En de Heere laat weten dat dat in feite het gevolg is van wat ze zelf over zich hebben uitgeroepen. En we snappen dat ook. Ook in geestelijke zaken kan het een keer heel erg droog zijn. Je kunt misschien wel droog staan, zoals dat wel eens gezegd wordt. Dat je eigenlijk geen frisheid meer kent. Geen bloei kent, geen groei kent. En dat je eigenlijk jezelf misschien wel voelt als een plant zonder water. Geen vrucht, geen zegen. Grote droogte. En dan hoofdstuk 15, vers 1. Maar de Heere zei tot mij, al stond Mozes met Samuel voor mij, dan zal mijn ziel zich toch niet tot dit volk neigen. Weg met hen, uit mijn ogen, laat hen heen gaan. Dat is heel erg ingrijpend. Dat de Heere zegt, zelfs al zou Mozes er zijn en in de bres springen, en u weet, Mozes heeft een keer in de bres gestaan en hij heeft, toen het volk om het gouden kalf had gedanst, Gods aangezicht gezocht en hij is gaan bidden en hij heeft zelfs ontferming gesmeekt, uiteindelijk gezegd, u mag mij straffen, delg mij maar uit uw boek, laat mij dan maar sterven. Wees toch genadig, Heere. Mozes heeft echt als een mediator, als een middelaar willen staan tussen God en het volk Israël. En de Heere God heeft hem gehoord. En de Heere God heeft gespaard. De Heere God heeft niet laten omkomen. Samuel, vele jaren later, als je het zou willen opzoeken, is het 1 Samuel 7. Samuel heeft een melklam genomen toen het heel erg donker was. En er gevraagd werd, bid toch voor ons, spreek toch tot de Heere voor ons, treed toch tussen beiden voor ons. En Samuel heeft dat gedaan toen Samuel een melklam nam en dat offerde in zijn geheel aan de Heere tot een brandoffer. En toen Samuel voor Israël tot de Heere riep, antwoordde de Heere hem. En terwijl Samuel bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde. Maar de Heere deed te dien dagen machtig de donder rollen over de Filistijnen. Ook zo'n geweldig moment. Dan krijg je dat Eben Haezer, dat gedenkteken. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Mozes in de bres gesprongen en de Heere hielp. De Heere redde. Samuel in de bres gesprongen en de Heere hielp. De Heere redde. Hij deed een geweldige overwinning komen. En nu zegt Jeremia, of beter gezegd de Heere zegt tegen Jeremia, en Jeremia moet het dan doorgeven, ook al stond Mozes op, ook al stond Samuel op, het helpt niet meer. Nou, je bent bijna geneigd om te zeggen, en wie dan? Wie dan? Wie zou er dan nog kunnen zijn om in de bres te springen? Hoofdstuk 16. Vers 6. Groten en kleinen zullen in het land sterven zonder begraven te worden. Men zal hen niet beklagen en niemand zal zich om hen insnijdingen maken of zich kaal scheren. Men zal geen brood breken ten rouw om iemand te troosten over een dode. Men zal hen ook geen troostbeker te drinken geven om iemands vader of moeder. Er was kennelijk een gebruik in Israël van een stuk brood breken en een beker drinken. Dat moet ons toch bekend voorkomen. Brood breken en een beker drinken. Ter nagedachtenis aan iemand die overleden was. Dus er werd een overledene herdacht of gedacht. Er waren mensen die dus bij elkaar kwamen op de sterfdag of hoe je het ook zeggen wilt. Terugdenkend aan die overledene. En daarbij braken ze brood en dronken ze een beker. Maar Jeremia moet zeggen, dit soort gebruik, dit soort gedachtenismomenten, ze zijn er niet meer dan. Het is zo moeilijk, het is zo zwaar, het is zo heftig, dat dat niet meer komt. Dat kan niet meer. Hoe moet het ooit verder? Hoe zou je in deze situatie uitkomst vinden? Hoofdstuk 16, vers 14. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat niet meer gezegd zal worden, zowaar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte heeft gebracht, maar veel eer, zowaar de Heere leeft die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het noorderland en uit al de landen waarheen hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven had. Zie, ik ontbied vele vissers, luidt het woord des Heren, die hen zullen opvissen. En daarna zal ik vele jagers ontbieden, die hen zullen opjagen van elke berg en elke heuvel en uit de rotskloven. Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor mij niet verborgen. En hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt. Daarom zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land hebben ontwijd met het aas van hun gruwelen en afschuwelijkheden waarmee zij mijn erfdeel hebben vervuld. Heere, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht en dagen van de benauwdheid tot u, zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen, enkel leugen hebben onze vaderen bezeten. Nietigheid, waaronder niet één die baat kon brengen. Zou een mens zich goden maken, maar dat zijn geen goden. En dan vers 9 van hoofdstuk 17. Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het, wie kan het kennen? Ik de Heere doorgrond het hart en toets de nieren. En dat om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht van zijn daden. Een veldhoen dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft. Zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze. Op de helft van zijn dagen zal hij die moeten achterlaten. En bij zijn einde zal hij een dwaas zijn. Troon der heerlijkheid van ouds verheven, plaats van ons heiligdom, hopen Israëls. Heren, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat ze de bron van levend water, de Heere, verlieten. Genees mij, Heere, dan zal ik genezen zijn. Help mij, dan zal ik geholpen zijn, want gij zijt mijn lof. Zie, zij zeggen tot mij, waar blijft het woord des Heeren? Laat het toch komen. Ik echter heb bij u niet op rampspoed aangedrongen, de onheilsdag heb ik niet begeerd. Gij weet het. Wat van mijn lippen uitging, was u bekend. Word mij niet tot verschrikking. Gij zijt mijn toevlucht ten dagen van rampspoed. Laten mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat ik niet beschaamd worden. Laten zij verschrikt worden, maar laat ik niet verschrikt worden. Breng over hen de dag van rampspoed. Verbreek hen met een dubbele verbreking. Tot zover het lezen van de schrift. Het boek Jeremia handelt over een hele donkere periode in Israëls geschiedenis. Het moment waarop Jeruzalem helemaal in puin gaat, de stad verwoest wordt en de tempel plat gaat, er niets overblijft. Jeremia is een profeet vlak voor de verwoesting van Jeruzalem. Die verwoesting is gebeurd door Nebukadnezar, de koning van Irak, van Babel, toen. Het Irak van vandaag. Jeremia is nog in Jeruzalem. Een aantal van de mannen uit Jeruzalem zijn al weg. Daniel en zijn vrienden zijn op dat moment al aan het hof in Babel, in Irak. Ezechiël en een hele groep mensen zijn al in een vluchtelingenkamp, ook ergens in de buurt van Irak, bij de Kebar, de rivier. En Jeremia is er nog, met nog een aantal. En nog zeggen die mensen daar, door de valse profeten, dat het allemaal meevalt, dat het allemaal niet zo heet gegeten wordt als het wordt opgediend, dat het allemaal wel goed zal komen. Ze willen de wond van het volk op het licht genezen. Ze willen eigenlijk geen zalf, ze willen eigenlijk niets. Ze zeggen alleen maar, het komt wel goed. Ja, die zwartgalligen, die zijn er altijd geweest. Die onheilsprofeten, die zijn er vandaag ook. Die hebben dat altijd over het oordeel van God, maar dat komt toch nooit. Dat hebben ze toen ook gezegd. Maar de Heere laat keer op keer weten door Jeremia dat ze het verkeerd hebben. En ik heb al een paar keer gezegd dat Jeremia eigenlijk gekarakteriseerd wordt door één uitdrukking uit Openbaring 3. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. We hoorden dat vanavond al, uit het dagboekje. Het is alsof er nog één keer een woord van de Heere aan de Israëlieten gebracht wordt. Nog één keer een appel van de Heere is om het volk terug te brengen. En ze hebben dat woord niet willen horen. Ze hebben zich daarvoor doof gehouden. Ze hebben niet geluisterd. Het is in en in triest als je dit op een rij gaat zetten. Hoe is het mogelijk dat in een volk, of te midden van een volk, waar zoveel van Gods glorie zichtbaar is geweest, waar zoveel schittering van hemzelf is openbaar geworden, dat juist daar zulke dingen gebeuren. Denk aan Salomo. Denk aan David, denk aan de overwinningen, denk aan de geweldige dingen die er toen gebeurd zijn. Niets is er nog van over. En het kleine restje nog aanwezig staat op instorten. En bedenk daarbij dat 10 stammen al lang weg zijn. Dus het merendeel van het volk is al weg. Die zijn al naar het noorden weggevoerd, naar Assyrië, waar de Koerden nu wonen, dus Noord-Irak, zo zou je dat misschien moeten noemen. Nineveh en zo. Daar zijn ze, de meesten. En die er in de buurt van Jeruzalem nog waren, die hebben het ook niet goed gedaan. Die hebben niet geluisterd. En de Heere heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd om hun hart te bereiken. Nu door een hongersnood, dan door een oorlog, dan door druk. Op alle mogelijke manieren hebben zij Gods druk ervaren, maar niet geluisterd. En nu komt Jeremia met die boodschap. Mozes, ja, je kunt wel denken dat Mozes bij jullie hoort en dat Mozes in de bres gesprongen is voor het volk, maar nu helpt dat niet meer. Toen hielp het nog. Samuel, geweldige profeet, een van de allergrootste misschien. Ja, hij is in de bres gesprongen, hij bad voor het volk en de Heere deed een geweldige donder. Komen en het leger verslagen toen bij Misra, Filistijnen. Een geweldige overwinning. Maar de Heere zegt, zo werkt het niet meer. Je kunt wel denken dat het weer net zo gaat, op het laatste moment nog een geweldige redding van de Heere. Maar het werkt niet. Het gaat niet zo komen. En dat is best pittig. Zelfs jullie eigen gebruiken, jullie eigen gewoonte om terug te denken aan, het gaat voorbij. Het is er niet meer. Gedenkdagen, vergeet het maar. Er is geen vrede, er is geen rust meer, er is eigenlijk niets meer. Alles is voorbij. En als je die hoofdstukken leest, voor jezelf zou je alles moeten lezen, dan voel je ook de pijn, de emotie, de tranen, want die worden ook letterlijk zo genoemd, de pijn die er is, de emotie die er is. Het is dus niet een soort koude beslissing, zoals een rechter misschien een koude beslissing kan geven, heel juridisch, heel scherp, daar staat het in de wet en dus. Nee, het is emotioneel, het is het hart. Het hart van de Heere God is erin betrokken. Hij is niet zomaar koud juridisch bezig. Hij is heel emotioneel, met tranen erin betrokken. En ook Jeremia heeft tranen. Ook hij kent diezelfde emotie. Dat was toen. En waarom moeten we dit nu weten? Omdat vandaag het volk van God in groot gevaar is. Nou ja, en als je dat dan zegt tegen een groep zoals hier vanavond, mensen die verlangen naar meer, mensen die de Maranatha-boodschap lief hebben en die ook graag willen dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, die voor hem leven, die voor hem gaan, dan komt dat misschien niet over. Dan kun je zeggen, ja, dat moet je op de straat gaan vertellen, dat moet je weet ik veel waar allemaal gaan uitbazuinen, maar niet hier, want hier hebben ze dat nog. Nou, misschien is dat zo. Ik heb vanmorgen iets gezegd over het bewaren van het zilver. En dat moest je onder je hoede nemen, en dat moest je bewaren, dat moest je onderweg echt zorgvuldig bij je houden, en dat moest je uiteindelijk afwegen in het huis des Heren in Jeruzalem. Dat kwam uit Ezra 8, maar laat dat maar zo, maar daar staat dat. Na afloop zegt iemand, ik was van de week bij een collega van mij, hij is zelf slager, hij was bij een collega slager ergens in de Alblasserwaard. Hebben we het over gehad, over de Heer Jezus? Ja, dat kun je niet zomaar zeggen. En de Heer Jezus wil ons redden? Ja, dat kun je niet zomaar zeggen. En de Heer Jezus, dat is onze heiland? Ja, dat kun je niet zomaar zeggen. Enfin, u voelt het al aankomen, een heel lang gesprek, en je kunt het niet zomaar zeggen. Ik zei tegen de broeder die vanmorgen aanwezig was, die mensen waren het zilver al kwijt. En het zilver staat voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Heb ik niet bedacht hoor, dat komt uit de Bijbel. Maar dat is een beetje een zijpad. Het is heel, heel bijzonder dat de Heer zegt, kijk eens, dat wat voor de verzoening betaald is, dat moet je onder je houden, dat moet je bij je houden, dat moet je je nooit laten ontfutselen. Nu, dat was daar al weg. Het is sowieso in de hele lichte hoek van kerkelijk Nederland al lang weg. Want je hoeft helemaal niet verlost, je hoeft helemaal niet verzoend te worden. Daar hebben ze het ook niet meer. Daar zijn ze het ook al lang gaan inleveren. Weg ermee. Ja, dat hoeft niet. In jezelf. Ja, een beetje van jezelf. En een beetje goede wil. Nou, dan kom je vanzelf in de hemel. Als je denkt dat je op eigen kracht in de hemel komt, heb je het mis. Niemand komt op eigen kracht in de hemel. Niemand. Niemand kan zomaar bij de Heere God komen. Niemand kan God zien en leven. Zomaar. Zoals ik de vorige keer zei, God is een verterend vuur. En God bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand kan zomaar naderen. Dat bestaat niet. Dat is de ene kant. Je moet dus zeggen, als mensen roepen vandaag, het valt allemaal best mee, het komt best goed. Een beetje, nou ja, wel een beetje godsdienstig, een beetje spiritualiteit, dat kan geen kwaad, weet je wel. Een beetje vroomheid erbij. En of dat nu van medium A of van medium B komt, of uit de Bijbel, ja, dat maakt dat niet zoveel uit. Zo ongeveer denkt men. Nu, die zijn de verzoening ook al kwijt. Maar de andere kant van het spectrum is, met alle respect voor hun vroomheid, ze hebben ook niks meer. Want als je daar zegt, geloven in de Heer Jezus, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dan zit je ook klem. Ik weet wel dat er totaal verschillende punten zijn, maar op dit ene punt van geloven in de Heer Jezus kom je op hetzelfde uit. En dat is triest. In en in triest. Ik bedoel niet te schoppen, dat wil ik nooit. Ik wil zo graag helderheid. Ik wil zo graag vertellen dat er maar één oplossing is. Als de Heere hier tegen het oude volk zegt, Samuel met zijn melklam, dat helpt niet meer. En Mozes met zijn interventie, delg mij uit uw boek, helpt niet meer. Maar er is iemand anders die helpen kan. Er is iemand die zelf het lam van God is. Er is iemand die zelf tussen beiden treedt. Er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Er is één die in de bres wil springen. En ik mag je vanavond vertellen dat die ene onze Heer Jezus Christus is en niemand anders. Niet mijn vroomheid, niet mijn kracht, niet mijn uitleg. Christus en het werk door hem volbracht op het kruis van Golgotha is genoeg. En wie je ook bent, waar je ook zit, daar ligt de redding. Daar ligt de oplossing bij de Heer Jezus. Hij is de oplossing. En ik hoop dat je hem kent als je heiligt, als je verlosser. Ik hoop dat je zeker weet dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn. En laat je niet inpakken door de valse profeten die vandaag zeggen, ah, dat is niet meer nodig. En laat je ook niet inpakken door de mensen die zeggen, ja, het is wel goed hoor, maar je komt er zomaar niet. Het zijn twee uitersten, nog een keer, maar het komt op hetzelfde neer. Laat je nu, vanavond, door deze boodschap gezeggen dat er één oplossing is. En de gemeente van vandaag, de kerk van vandaag zal moeten belijden. De Heer Jezus is het. Hij is het. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Er is maar één oplossing. Dat is het kruis voor de Heer Jezus. Het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Daar ligt de oplossing. Ik hoop dat je dit in je hart hebt. En als ik vandaag kijk in de christenheid, dat is heel breed. alles wat christelijk is in deze wereld, dan is het opnieuw nodig om te vertellen, dit gaat echt bijna overal verloren. Het is alsof die boodschap van redding en heil door het geloof in de Heer Jezus ja, niet meer wordt gehoord of niet meer mag worden gehoord. Dat is natuurlijk ook waar, de duivel valt aan en probeert iedere keer te vertellen dat dat allemaal niet zo belangrijk is. Goed, dat is die linkse kant. Maar aan die rechtse kant zitten net zoveel moeilijke dingen. Ken je de Heer Jezus als je heiligt, als je verlosser, weet je zeker dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn? Dan hoor je bij het volk van God. Gaat het dan allemaal goed? Nou, dan moeten wij dus elkaar toeroepen, laten we bij de Heer blijven. Laten we ons niet laten inpakken door de valse profeten. Toen waren er valse profeten die zeiden dat het allemaal anders uitpakken zou. Dat het allemaal wel meeviel. Nou, die zijn er vandaag nog. En al die valse beïnvloedingen bestoken ons en maken ons ongelukkig. De Heer laat weten in Jeremia, dit stuk van vanavond, dat zijn volk destijds gewoon te gronde ging. En dat Jeruzalem kapot geslagen werd en dat de tempel verwoest werd omdat ze niet meer luisterden, omdat ze niet meer hoorden. En de Heere zegt, de gedenkdagen die jullie hebben, die ja, voor je vader, voor je moeder, voor je opa, voor je oma, voor profeet A of voor rabbi C, die doen er niet meer toe. Dat komt er niet meer voor. Maar ik heb bewust die kleine stukjes tekst uit ons deeltje van Jeremia gepakt. En ik neem u even mee naar die bovenzaal in Jeruzalem. Dat is veel later. Jeremia's tijd is voorbij gegaan. Die tempel is verwoest. En die tempel is later nog een keer verwoest. Waarom is die tempel voor de tweede keer dan verwoest? Een andere tempel, maar goed toch herbouwd. In het jaar 70. Vlak daarvoor was er ook een soort Jeremia in Jeruzalem. Die stond weer te kloppen. Zoals Jeremia toen klopte, vlak voor Nebukadnezar zou toeslaan. Zo heeft Jeremia een soort opvolger gehad, met alle hoofdletters. En die heeft hetzelfde gezegd. Laat u met God verzoenen, schreef Paulus. Maar de Heer Jezus zegt, och, of gij op deze uw dag omzag naar wat tot uw vrede zou dienen. Maar u hebt niet gewild. Wie is die opvolger, tussen aanhalingstekens met hoofdletters, van Jeremia? Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Zie je, de geschiedenis herhaalt zich. En dan krijgt het oude verhaal van Jeremia ineens glans. Maar dat komt nog een keer. Deze dingen die hebben verstrekkende gevolgen. En toen heeft de Heer Jezus, toen men hem niet wilde, toen men hem in de... Ze hebben Jeremia in de put gegooid, ze hebben hem in de gevangenis gestopt, ze hebben hem geslagen, ze hebben hem uitgelachen, ze hebben hem bespuwd, ze hebben hem gewoon smadelijk behandeld. Ze hebben van alles met Jeremia gedaan. En wat deden ze met de Heer Jezus? Hebben ze die een krans, een erekrans om zijn hoofd of om zijn... op zijn schouders gelegd, hebben ze tegen hem gezegd, u bent werkelijk onze champion, u bent de kampioen. Hebben ze dat gezegd? Nou, het omgekeerde dus. En hij is met een paar discipelen in een bovenzaal. En daar hebben ze een paasmaaltijd gegeten samen. En tijdens dat eten heeft de Heer Jezus een brood genomen en een beker genomen. Begrijpt u het? Jeremia 16. En daar heeft hij Jezus gezegd, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En het brood, dat is mijn lichaam. Ik zal het doen. Samuel kon het niet, Mozes kon het niet, maar het Lam Gods, de echte Mozes, die heeft het gedaan. En nu terugdenken aan iemand uit onze familie, aardige mensen, of een rabbi die ooit gestorven is. U weet dat ze de graven gebouwd hebben van rabbijnen en dat ze dat nog steeds doen bijna, want ze worden echt bejubeld, die lui. En die worden van allerlei eer en glorie voorzien. Terugdenken aan de Heer Jezus zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Ik ga het doen. De oplossing, dat ben ik zelf. Begrijpt u wat het avondmaal is? Begrijpt u wat brood en beker betekent? Terugdenken aan hem die het werk volbracht heeft. En belijden, Heer Jezus, u bent het. En wat doen we dan bij het avondmaal? We verkondigen de dood van onze Heer Jezus totdat hij komt. Dat doen we. En dat betekent dat we belijden, dat we proclameren, Heer Jezus, hij heeft het gedaan. Hij is het. Niemand anders. Een profeet gelijk Mozes zou verwekt worden, onze Heer Jezus. Een melklam, het lam van God. Brood breken, beker drinken, het lam van God. Het is altijd, altijd de Heer Jezus. En dat is heel merkwaardig dat in deze donkere tijd dit soort dingen hier naar voren komen. En dat is nu precies wat de christenheid vandaag nodig heeft. En het merkwaardige is dat ze daar niet aan willen. En dat soms hele horden, ook oprechte mensen, dit niet willen. Je komt helemaal terug bij de Heer Jezus. En als er één ding duidelijk wordt uit dit stuk tekst, uit het boek Jeremia, dan is het, er is een oplossing, maar ze wilden die oplossing niet. Zoals in het boek Openbaring, Openbaring 3, zie ik staan de deur en die klopt, weet je wel. Er is een oplossing, maar je moet wel de deur open doen. Hij moet wel binnenkomen. En als je de Heer Jezus buitensluit uit je denken, uit je leven, uit je hele bestaan, uit je business, ja, dan gebeurt er niks. Maar als hij binnenkomt, als hij het centrum wordt van je denken, van je leven, van heel je hebben en houden, dan verandert er echt iets. De Heer Jezus, hij is die oplossing. In de toekomst, broeders en zusters, wordt het rondom Jeruzalem weer heel moeilijk. En dan komen er weer valse profeten die zeggen dat ze de oplossing in hun binnenzak hebben. En ze komen eraan met gigantische toezeggingen. En soms lijkt het ook op politiek gekonkeld, dat komt nog. Het heeft zeker te maken met een valse Christus, de antichrist, die op alle mogelijke religieuze manieren, godsdienstige manieren, allerlei dingen aandraagt. Dit moet je doen en dat moet je doen. En ze gaan daar een valse godsdienst beleven in Jeruzalem. En er komt een afgodsbeeld in Jeruzalem, op de heilige plaats of in de heilige plaats. Komt. En ze worden bestookt. En ze denken dat ze het redden. Ze denken dat het allemaal wel meevalt. En dat is ook op een moment dat de stad genomen wordt. Opnieuw, weet je wel? Nog een keer, dat de stad echt kapot gaat. Volgens het boek Zacharia gaat het dan echt heel erg ver. En ook dan blijkt er maar één oplossing te zijn. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. De Heer Jezus. Ook dan is er maar één. Ik hoop dat het plaatje uit Jeremia 14, 15, 16, 17 overkomt. En dat je zegt, het lijkt wel alsof het voor onze dagen bedoeld is. Is ook zo. Alsof het voor de toekomst bedoeld is. Ja, ja, het is profetie. Het is een stukje verslaggeving van wat er toen is gebeurd. Dat is waar. Maar het heeft te maken met jou en met mij vandaag. En dat is heel erg belangrijk. De Heere ziet het. Maar de Heere laat weten dat hoe donker het ook is, hij altijd, altijd vasthoudt aan zijn toezeggingen. Hij zegt, en hoe het ook is, ik moet ingrijpen, ik zal oordelen, ik zal zelfs dubbel vergelden, ik zal het heel, heel, heel duidelijk maken. Dat staat hier ook. Daarom zal de verdrukking, de grote, ook komen. Dat zal een hele moeilijke tijd worden. Ze krijgen die vergelding wel te degen op hun bordje. Maar ze zullen aan de andere kant weten dat God zegt, ik heb jagers en ik heb vissers en ik stuur ze. Ik ga vissers sturen die jullie terug zullen brengen en ik ga jagers huren, inhuren en die zullen jullie opjagen. Of die jagers politieke leiders zijn, nou misschien wel. Misschien zijn het wel mensen die zeggen, en jullie mogen hier in ons land niet wonen. Weg, wegduwen. Misschien worden het wel vluchtelingenstromen in de richting van Jeruzalem. Dat is heel waarschijnlijk. Vissers en jagers. Mensen die ze opzoeken. Eigenlijk als een buit willen meenemen. En anderen die hen verjagen. Maar wel in de richting van Jeruzalem duwen. Dat zegt de Heere. Want ik zal dat volk terugbrengen. En dan wordt het afgesloten met dat hele bijzondere stuk uit Jeremia 17. Dat hebben we samen gelezen. Dat het hart arglistig is boven alles. Verderfelijk is het, wie kan het kennen. En de Heere is het die het hart en de nieren doorgrondt en toetst. Het is ook, daar kom je achter. Je hart is soms zo dubbel. Je wil de Heere dienen. Roep je op zondag, halleluja, amen, halleluja, prijs de Heer. En maandagmorgen doe je hele andere dingen. Maandagmorgen alleen, nou dinsdagmorgen ook. Alleen maandag en dinsdag, dan valt het nog mee. Woensdag ook. Elke dag. Nog sterker, je hebt overdag misschien zondag overdag geroepen, halleluja, prijs de Heer. En zondagavond heb je al heel andere dingen bedacht. Ik weet niet hoe je in je vel zit. Ik weet niet wat er vandaag allemaal door je hoofd gegaan is en in je hart was. Ik had woensdagavond een lezing over de hoge priester. En een van die hele merkwaardige uitdrukkingen van de hoge priester is dat hij een plaat voor zijn hoofd heeft. Niet zoals wij dat zeggen, hè? Nee. Ik bedoel, hier schrijf je echt serieus op zijn tulband. Een gouden diadeem. En er stond op de Heere Heiler. En er staat een hele merkwaardige uitdrukking bij. Om de ongerechtigheid van de kinderen Israëls in de heilige dingen te dragen. Zijn er in de heilige dingen ook ongerechtigheden? Zal ik het voorzichtig zeggen? Je wilt de Heere dienen, je wilt hem aanbidden, je wilt tegen hem zeggen, Heere, u bent geweldig, u bent groot, ik wil u danken, ik wil u prijzen. Wat voor auto zou ik volgende week nemen? Het flitst zomaar door je kop. En dat is dan gewoon schuldig. Ik ken wel beroerdere voorbeelden, maar ik durf ze niet eens te zeggen. Kom je mee? Tijdens je bidden, tijdens je aanbidden, je bent in no time van slag en er komen allerlei gekkigheid dwars door je heen. Weet je wat het Nieuwe Testament zegt? Laten we dan door hem heen opofferen en offeranden des lofs de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Alsof hij die daar is, de Heere heilig, hij is de Heere heilig, hij is daar. Laten we dan door hem heen. En alles wat niet goed is, dat blijft achter. En wat voor de Heere wel behagelijk is, dat komt door. Door hem heen. Hij fungeert daar als een soort filter, als een soort katalysator, waardoor alleen het mooie doorheen komt. En het andere achterblijft. Ben je er niet blij mee? Ik vind het super van mijn hoge priester. Arglistig is mijn hart. Wie kan het kennen? De Heere kent mijn hart. De Heere toetst het. Hij toetst het. Hij weegt het. Hij doorziet het. Maar de Heer Jezus is daar. En die hele merkwaardige hoge priester in de hemel, dat is onze Heer Jezus. Wij hebben een hoge priester. Wij hebben een hoge priester. Nee, het is niet een afstammeling van Caiaphas en Annas. Die hebben het niet zo goed gedaan. We hebben een hele andere. Een heel andere lijn. Melchizedek-lijn. De Juda-lijn. Heel anders. Maar die hoge priester, die weet hoe we in elkaar zitten. Die hoge priester is in de troon der heerlijkheid. Vanouds verheven. Plaats van heiligdom. Hopen Israëls. Die u verlaten, heren, die zullen beschaamd worden. En nu hoop ik dat ik het over kan brengen. Want hier staat een hele merkwaardige geschiedenis. Die je in het Nieuwe Testament tegenkomt. Tijden terug hadden we Johannes 8. Tijdens dit soort avonden hier. En in Johannes 8, dat weet u uit uw hoofd natuurlijk. Ik zit een beetje te plagen. Maar daar staat de geschiedenis van die op overspel betrapte vrouw. En die wordt door de schriftgeleerden, door fariseeën, bij de Heer Jezus gebracht. En ze zeggen, op overspel betrapt, hete daad. En Mozes heeft gezegd, te stenigen. En u dan, wat zegt u ervan? Alsof ze blij waren dat ze weer een kandidaat voor steniging hadden. Zo ongeveer komt het over. En wat doet de Heer Jezus? Hij bukt en schrijft in het zand. Heb u het gelezen met mij, Jeremia 17? Nog een keer. Wie afwijken, vers 13 van hoofdstuk 17, zullen in de aarde geschreven worden. Ik Ik vul in, ik weet het. Ik kan het niet voor 1200% bewijzen, maar voor mijn hart wel. De Heer Jezus heeft de namen van hen die die vrouw daar beschuldigden in de aarde geschreven. Daarom ging de oudste eerst weg en de jongste het laatst. Ze gingen allemaal weg, te beginnen met de oudste. Ze hebben doorgehad dat hij hen doorhad. Arglistig is het hart. De bron van levend water hebben ze genegeerd en ze wilden de dood van die vrouw. Toen we daarover spraken, tijden terug, heb ik gezegd dat dit een profetie is in het evangelie van Johannes. Namelijk dat de vrouw van God op overspel betrapt. Daar staat, beschuldigd is. Ik hoop dat de taal overkomt. Israël wordt ook de vrouw van God genoemd. En ze heeft overspelig andere goden gediend. Ze heeft minnaars gehad, vele minnaars. De taal van de Bijbel, hè? Ook de taal van Jeremia, heel nadrukkelijk. Vele minnaars gehad. En ze heeft er een zooi van gemaakt. Daar staat ze dan, daar staat Israël. Mag ik het zeggen met Jeremia 17? Hij stuurt de jagers, hij stuurt de vissers. En daar komt ze dan. Voor hem, troon der heerlijkheid, majesteit, van ouds verheven. Daar staat ze dan, daar staat Israël. En er zijn beschuldigers, zie maar, kijk maar eens. Dat heeft ze gedaan, dat hebben zij gedaan, dat hebben de Joden gedaan, dat heeft Israël gedaan. En de ene beschuldiging rolt over de andere. En hij ontmaskert. Hij zegt niet dat die vrouw het goed gedaan heeft. Dat staat in Johannes 8 ook niet. Alleen hij is anders. Hij hees niet uit op de dood van die vrouw, op de stenigingsdood van die vrouw. Hij is uit op haar ziel. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus zal altijd uit zijn op het heil van Israël. Altijd. Niet op hun afgang, hun neergang, hun afgevoerd worden, maar altijd op hun herstel. En wij... Zou de Heer Jezus willen dat je faalt? Zou de Heer Jezus willen dat je afglijdt? Zou de Heer Jezus willen dat jij niet meer bruikbaar bent? Zou de Heer Jezus willen dat je op de een of andere manier afhaakt? Nee, de Heer Jezus wil zo graag dat je bruikbaar blijft. Kom maar bij Hem. Bij Hem is genade. Mensen zijn onbarmhartig. David zei vroeger al eens, laat mij niet vallen in de handen van mensen. Laat mij vallen in de handen van God, want ik weet dat Hij genadig is. Je ziet het hier. Als wij zouden vallen in de beoordeling van mensen om ons heen, ze hadden ons al lang afgeschoten. In de politiek laten ze vallen als een baksteen. Alleen in de politiek? In de kerk laten ze de mensen vallen als een baksteen. Ik weet waar ik het over heb, hoor. Alleen in de kerk... Soms in de familie laten ze elkaar vallen als bakstenen. En de Heere, Hij wil je als een baksteen gebruiken tot het bouwen van een geestelijk huis. Ben je niet blij met die Heer Jezus? Ben je niet blij met het echte Lam van God? Niet Samuel, niet Mozes, Hij zelf. Ben je niet blij met Hem die zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond? Ben je niet blij met Hem die zijn eigen leven en zijn eigen werk centraal stelt? Ben je niet blij met Hem die zegt, ik ken het hart, ik weet er alles van, ik weet het echt wel. Maar ik zit in de troon. Verheven, van ouds verheven. Ik vergeef. Dat is de redding voor Israël in de toekomst. Daarom is er heil voor Israël in de toekomst. Maar daarom is er ook redding voor jou vandaag. Dat is dezelfde basis. Het bloed van het nieuwe verbond. Met alle respect dat we over het verbond kunnen bakkeleien van, is dit ooit een oud verbond geweest? Hebben wij gelovigen van vandaag ooit een oud verbond gehad? Zouden we dan een nieuw verbond krijgen? Is dat niet alleen voor Israël? Nu, ik heb het in elk geval op Israël gelegd vanavond. In elk geval. Ik geloof ook stellig dat je mag zeggen dat de rijkwijde van het nieuwe verbond ook precies de basis is waarop wij staan. Namelijk niet wat wij doen of wat we nog zouden moeten doen, maar wat Hij gedaan heeft. Dat is het geweldige verschil met het oude verbond. Jeremia 14, 15, 16, 17. Ja, moeilijk, maar heel mooi. Heel mooi. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent. Want als je hem kent, dan heb je echt de zegen van de Heer God zelf gekregen. Dan heb je hem leren kennen. De echte hoge priester, het echte lam van God. Degene die de overwinning heeft behaald en degene die de tegenstander ontmaskert. En jou altijd genadig bejegend. Betekent dat, doe maar, ga maar, rommel maar aan. Dat betekent het nooit. Dat betekent het nooit. En dat is ook niet zo. Die vrouw is daarna niet naar huis gegaan en zei, nou, dat kan ik nog wel een keer doen, of zo. Nee, even Johannes 8, hè, die op overspel betrapte vrouw, om dat zo door te trekken. Nee, daar geloof ik niets van. Ga heen en zondig nu niet meer. Dat is de insteek. Dat is niet van, doe maar en dan mag alles. Dat is een beetje flauw om dat zo te zeggen. De Heer wil zo graag dat jij en ik, dat wij met onze harten bij hem zijn. En dat we verlangen naar hem. En dat we heel met ons hele hart hem willen dienen. Hij wil ook vandaag nog een keer aan ons hart kloppen. Binnenkomen. Laatste appel, Jeremia in die tijd. De Heer Jezus toen, nu door het woord van God en door de geest van God. In de toekomst, opnieuw. Is daar een geweldige genade van God, een geest van genade en van gebed. Genade en gebed wordt uitgestort en ze zullen tot bekering komen, dan. En voor de christenheid van vandaag, ze hebben de Heer Jezus nodig. Meer dan ooit. En wij die misschien gelovig zijn en ook wel eens wegzakken, we hebben de Heer Jezus nodig. En hij is meer dan, ja, dan jij en ik kunnen bevroeden. Hij is alles voor je en hij wil je zo graag zegenen, hij wil je zo graag nabij zijn, hij wil je zo graag bemoedigen. Hij wil je ook vandaag zeggen, ik hou van je, ik leef voor je, ik bid voor je, ik ben er voor je. Je hoeft nooit ongerust te zijn, ik ben er. Ga naar de Heer Jezus met alles, ook als je het moeilijk hebt, als je zwaar weer kent, ga naar hem. Misschien off the road bent. Ik had gisteren een mannendag in Noordwijkerhout. Ik heb de hele dag tegen 200 mannen aangepraat. En één meneer kwam naar me toe, brullen en huilen. Hij zei, ik was zo ontzettend ver weg. Maar ik heb hem weer gevonden. Ik ging door de grond, hij jankte alles bij elkaar. Ik heb hem gevonden. En dat doen de details er niet toe. Ja, dat hoor je dan aan. Dat is voor ons niet belangrijk. Maar hem vinden. Ook als je heel ver weg bent. Hij wil zich ook vanavond opnieuw laten zien. Wat mensen ook zeggen. Wat de beschuldigers om je heen ook zeggen. Kijk eens. Kijk eens. Het is alsof de aanklager der broederen soms hele andere vormen krijgt. Soms zijn het zussen in het geloof. Of broeders in het geloof die van alles zeggen. Maar het is de Heer Jezus. Geniet van hem. Jeremia 17 laat je zo zien hoe hij is. En in Johannes 8 vind je dat terug in het Nieuwe Testament. Zo wijs, zo mooi. Nou, die vrouw die denkt, al die fariseërs, al die schriftgeleerden die mij zo... Ja, ze hebben wel gelijk, want ik was fout. Maar bij hem durf je jezelf te zijn. Bij hem kun je terecht. En hij is niet uit op je dood, hij is uit op je leven. Dat is zijn insteek. De Heere zegene ons. Amen. Ik wil graag nog danken. Vader, dank u voor wie u bent en voor wat u doet. Voor de Heer Jezus, voor wat hij gedaan heeft en nog steeds wil gaan doen. We prijzen uw naam voor onze heiland en onze verlosser. We danken u voor het melklam. Ik zeg het misschien met het Oude Testament. Voor het lam van God. Dank u voor de echte Mozes die in de bres sprong. Die om genade bad. En die ze zegt heeft, delg mij uit uw boek. Dank u voor hem die met zijn lichaam en met zijn bloed gekocht heeft en betaald heeft. Die het bloed van het nieuwe verbond heeft gebracht. Aan wie we mogen denken. Dank u voor hem die in die troon is van ouds verheven. Troon der heerlijkheid, majesteit, glorie. Dank u voor hem die vissers en jagers voor Israël achter de hand heeft. Maar ook voor mij. Hij wil ook mij opvissen. En misschien wel door omstandigheden ergens brengen, misschien wel terugsturen, terugduwen, soms met harde hand. Ik wil u danken, Vader, voor uw liefde, voor uw zorg, voor dit stukje uit het boek Jeremia, voor de profetie, voor wat er in de toekomst gaat gebeuren met uw oude volk, maar ik wil u ook danken voor wat dat voor vandaag voor mij betekent. Ik wil u danken in de naam van de Heer Jezus. En zo ook bidden voor iedereen die hier is. Laat uw zegen, uw bijzondere genade ons omringen en laat ons hart vol worden van glorie en heerlijkheid en hulde voor Hem die de overwinning heeft behaald. Onze Heer Jezus. Amen.